Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op veler verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, beste mensen, nogmaals welkom bij de Cybersecurity Booster van april alweer, net na Pasen. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg en naast mij zit Lars Kouwenberg als co-host. Welkom Lars.
Dankjewel, zijn er weer bij vandaag.
We zijn er weer bij.
Yes.
En vandaag gaan we een heel bijzonder onderwerp behandelen. Een voor mij ook persoonlijk onderwerp, dat ik hier zelf op dit onderwerp ook een debat heb gevoerd in de krant. Zoals gezegd, mijn naam is Bernard Nieuwesteeg. Ik werk onder andere ook bij het Center for the Law and Economics of Cybersecurity aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En in de zomer zagen we gewoon een flink aantal cyberaanvallen. Voornamelijk ransomware aanvallen. Onder andere bij Colonial Pipeline, een hele grote pijpleiding in Amerika, maar ook nog op andere plekken. En uiteindelijk ben ik toen gaan nadenken samen met een aantal anderen over van wat moeten we nou doen om uiteindelijk die losgeldbetalingen misschien te stoppen. Hè, Lars, wat moeten we daaraan doen?
Ja.
En daarover gaat deze booster. We gaan eigenlijk verschillende opties langs om te kijken van hey, hoe kunnen we die losgeldbetalingen nou stoppen? En eentje gaan we erop meer uitlichten. Een beetje een out-of-the-box oplossing. Namelijk, hoe kunnen we belasting heffen op losgeldbetalingen? Lars, allereerst nog even. Jij bent de co-host voor vandaag. Hoe ben je hier gekomen vandaag?
Ik ben vanochtend lekker op de motor ben ik hier naartoe gereden. Lekker was wat eerder weggegaan, zodat ik niet viel hoefde te pakken. Dus het was een heerlijk zonnetje en ik ben hier lekker rustig toegereden.
Ja, nou, ik ben op de OV-fiets naar deze webinarlocatie gegaan. Er waren er geen meer. Het was een zonnige dag. Infrastructuur en waterstaat ging hartstikke goed, dus met dat fietsen naar het station. En ik heb nu een krakkemikkige OV-fiets gekregen, waarmee ik toch naar deze webinar-studio mocht komen. En dan over het onderwerp van vandaag. Ransomware. We hebben natuurlijk te maken met ransomware en met losgeldbetalingen. Ik wil eigenlijk beginnen met een persoonlijke noot, namelijk een opiniestuk. Je ziet het ook hierachter, dat ik samen met volgens mij 13, 14 andere hoogleraren cybersecurity heb geschreven in de zomer. En eigenlijk ging dat opiniestuk nou over een stip op de horizon die we moeten zetten als het gaat om ransomwarebetalingen. Ik denk dat iedereen het erover eens is. Dat het goed zou zijn als we als organisatie of als samenleving in staat zijn om geen ransomware meer te hoeven, losgeld meer te hoeven betalen bij een ransomware aanval. Daar ging eigenlijk ook dit opiniestuk over, dat op lange termijn zou moeten. Natuurlijk levert dat ook wel wat weerstand op. Onder andere Inge Bryan, CEO van Fox IT, wellicht kennen een aantal van jullie haar ook wel. Zei van nou, dat vinden wij op dit moment geen goed idee als cyberverzekerings- en cyberbeveiligingsbranche. Onder andere ging het in op het verbieden van betalen van losgeld door verzekeraars. Maar überhaupt ging ze daarop in. Want sommige organisaties staan nu eenmaal met de rug tegen de muur. Hè? Als slachtoffer zijn van een ransomware aanval, die kunnen niet anders dan betalen. Nou, daar heb ik vervolgens ook weer op gereageerd. Hier zie je weer een opiniestuk van mij een week later. Dus het was een reactie op een reactie op een reactie waarin we eigenlijk een debat hadden. Oké, maar hoe kunnen we nou uiteindelijk ervoor zorgen dat we met z'n allen die ransomware aanvallen beter aan kunnen? Daar ging het dan in grote lijnen over. En vandaag in de komende 30 minuten wil ik jullie eigenlijk meenemen in dat debat en één beleidsoptie eruit halen. Want dit debat ging heel erg over verbod op losgeldbetaling of geen verbod.
Ja.
En zie je ook deze discussie. En ik wil nu een andere potentiële oplossing die voor jou als beleidsmaker interessant kan zijn om je een breder beeld te vormen, namelijk de belasting op ransomware. Die wil ik eruit halen. En ik denk dat we op de volgende slide wel zien dat ransomware aanvallen nog steeds heel actueel zijn. Ja. Je ziet hier een aantal aanvallen toch, Lars, op de spoorwegen in Wit-Rusland, naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne.
Dat is een heel interessant voorbeeld natuurlijk ook, zeker voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, omdat dit eigenlijk laat zien hoe relevant het ook is voor jullie ministerie om daarover na te denken. Omdat dus ook, hè, dus, zoals je ziet, de nationale spoorwegen bijvoorbeeld ook slachtoffer kunnen worden van zulke aanvallen. En we hebben al gezien natuurlijk met die enorme treinvertragingen van laatst, toen het IT-systeem uitlag, wat dat kan betekenen voor het transport in Nederland. Dus ja, vandaar wel een relevant voorbeeld.
Ja, wel goed om hierbij op te merken dat het hier dus niet gaat om een aanval met door financieel gemotiveerde criminelen. Dus hier werd ook geen losgeld gevraagd. Maar het zijn wel dezelfde type ransomware aanvallen. Dus van niet-statelijke actoren kunnen deze aanvallen ook plaatsvinden. En dan is dat financiële motief een belangrijk iets om op in te grijpen als beleidsmaker. Ja, belastingen op losgeldbetalingen. We waren wel even benieuwd wat jullie daarbij denken. Even voordat we even op die inhoud ingaan. Wat is het eerste woord wat in je opkomt? En, ja. Lars, jij zet de poll nu even open. Of de open vraag open.
Ja,
dus het is geen poll, maar het
kan gewoon in vraag, toch? Ja. In de chat kan je gewoon reageren. En dan zien we jullie antwoorden wel tegemoet. En tot we dat ja, zien eigenlijk, dan wil ik op zich al beginnen met een toelichting vanuit mijn eigen perspectief. Omdat voordat ik mezelf had ingelezen in het onderwerp van belastingen op ransomware betalingen, toen dacht ik eigenlijk, dat is best wel controversieel, zeg maar. Want je staat al met je rug tegen de muur, je bent al slachtoffer van iets en dan moet je ook nog eens belasting gaan betalen. Alleen dat woord controversieel, dat veranderde naarmate ik mij meer inlas in het onderwerp, eigenlijk naar interessant. En interessant in de zin dat het voor mij ook duidelijker werd wat die belastingen kunnen betekenen voor het betalen van die losgeld. En ja, zo heeft dat voor mij in principe wel een soort verandering plaatsgevonden. En ik zie dat Robin die heeft het over het verzwijgen van betaling. Ik denk dat Robin daarmee doelt ook op je moet belasting betalen op het moment dat jij dus een ransomware losgeldbetaling doet. Dus ja, dan geef je het maar niet aan bij de Belastingdienst. Want dan hoef je geen belasting te betalen, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan me wel, ja, goed voorbeeld. Kan me wel bij voorstellen.
Is ook een punt wat we gaan bespreken, Robin. Dus goed dat je het noemt. Zijn er nog andere mensen die in één eerste woord waar ze bij opkomen? We hebben zien nu één reactie, volgens mij, als ik het goed heb.
Ja, mensen houden zich nog een beetje stil.
Er zijn vrij veel kijkers, dus we moedigen je aan. Wat is het eerste woord dat jullie opkomt bij een belasting op ransomware betaling?
Robert zegt, hetzelfde als belasting teruggaven op een pistool van een crimineel. Beetje raar.
Een beetje raar, oké.
Okay, belasting teruggaven op een pistool van een crimineel.
Wat denk je dat Robin daarmee bedoelt?
Ik denk... Dus Robert is dit?
Robert, trouwens. Sorry. Ja. Ja, we hebben Robin en Robert.
Ja, ik zit namelijk een beetje denken, omdat wij bedoelen natuurlijk met die belastingen op het losgeld, gaat het natuurlijk over het losgeld wat wordt betaald door de slachtoffers eigenlijk. Ik snap wel wat Robert bedoelt, denk ik. Nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee.
Oké, nou Robert, als je nog kan verduidelijken, zet het ook in de chat. Het zijn overigens meerdere woorden, mag ook hoor. Als er nog andere mensen zeggen die van het eerste woord waar ze aan denken, kan dat natuurlijk ook. Dan gaan we nu in het onderwerp duiken, want ik kan me voorstellen dat ook al gefronste wenkbrauwen veroorzaakt. Ja. Een belasting op ransomware betaling.
Zeker bij mij ook in het begin. Ja.
Ja. Nou, waar gaan we het dan over hebben, deze booster? Allereerst gaan we het hebben over wat zijn nou eigenlijk de negatieve effecten voor de maatschappij van ransomware betalingen. Dus waarom zouden we eigenlijk als beleidsmakers hiermee iets willen? Want misschien is het wel gewoon iets wat aan de bedrijven gelaten moet worden. Is natuurlijk ook een negatief effect voor de maatschappij. Dat noemen we negatieve externaliteit in economische termen. Vervolgens gaan we het hebben over belastingheffen voor- en nadelen. En gaan we het ook vergelijken met andere beleidsopties. En als laatste tenslotte handvatten voor jou als beleidsadviseur.
En voordat we dan nog verder gaan, wil ik even van op dat... als jij nog net een stukje naar rechts gaat, dan kan het publiek wat beter
Oké, ik schrijf even op. Gaat dit,
ja, perfect.
Nu kunnen we helemaal goed de presentatie zien. Goed, de negatieve externe effecten van ransomware betalingen. Nou, in beginsel is het natuurlijk zo dat een ransomware betaling een versterking is van het criminele businessmodel. Dus elke euro die jij betaalt aan een cybercrimineel als organisatie, versterkt weer de toekomstige middelen die zo'n cybercrimineel heeft om een aanval uit te voeren. Ik ga even hier de deur trouwens even dicht doen, want de deur staat hier nog open. Dus,
ondertussen begin ik alvast even met de poll, want wat hier dan, waar wij al benieuwd naar zijn eigenlijk, is INW zou ook slachtoffer kunnen worden van zo'n ransomware aanval. En stel nou, INW wordt slachtoffer van zo'n aanval en er wordt, laten we zeggen, 1 miljoen euro aan bitcoin geëist. Vinden jullie dan dat INW moet betalen, ja of nee? Ik heb de poll nu opengezet, dus we zien jullie antwoorden wel graag tegemoet en dan verder.
Ja, ga ik even verder met het verhaal, want natuurlijk is dat logisch, hè, van zo'n aanval genereert negatieve externe effecten. Maar als je er wat dieper op inzoomt, is er wel een groot verschil tussen een scattered, dus een verspreide aanval, en een targeted aanval, een specifieke aanval. Ik ga twee voorbeelden noemen, die zijn interessant ook voor andere beleidsopties dan alleen belasting betalen. Dus het gaat hier ook breder. Links zie je nu Colonial Pipeline. Aanval ken je misschien wel. Dat was een hele specifieke aanval op die Colonial Pipeline, waarbij losgeld werd geëist. Volgens mij een aantal miljoen euro in bitcoin. Kan je je voorstellen, op het moment dat Colonial Pipeline die aanval, die dat losgeld niet betaalde, dat je op dat moment natuurlijk als crimineel een hele dure aanval hebt uitgevoerd, waar je van je niks terugziet als return on investment. Dat is natuurlijk een hele sterke prikkel om dat businessmodel van die criminelen kapot te maken. He, omdat er één aanval is, één type malware, het is helemaal specifiek targeted gemaakt op die Colonial Pipeline aanval. Aan de andere kant zien we de Kaseya-hack. Het gebeurde ongeveer tegelijkertijd. En Kaseya was is nog steeds, een leverancier van software voor IT-leveranciers, die daarmee weer in de bestanden van hun, in de computers van hun klanten kunnen kijken. Dat betekent dus ook dat op het moment dat Kaseya was gehackt, niet alleen de klanten van Kaseya waren gehackt, maar ook de klanten van de klanten van Kaseya. En dat er dus duizenden organisaties slachtoffer waren van deze ransomware aanval. De vraag is nu, als je natuurlijk nu als individuele organisatie in die Kaseya hack niet betaalt, heeft dat natuurlijk impact op het criminele businessmodel, want die euro's die gaan niet naar die crimineel. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk nog heel veel andere organisaties die betalen. Dus helemaal onsuccesvol maken van die aanval kan je het niet als individuele organisatie en ook niet als individueel land. Hè? Want die aanval verspreidde in heel Europa, in heel de wereld eigenlijk. Dus als Nederland, stel Nederland zou beslissen, wij gaan die losgeldbetalingen verbieden. Of we gaan een hele hoge belasting heffen, waardoor organisaties niet meer gaan betalen. Ja, dan hebben de Kaseya-aanvallers niet een heel groot probleem, omdat in alle andere landen dat nog wel zo is. Dus dat zou je ook gecoördineerd moeten doen, wat het meteen ook weer lastiger maakt. Dus dat is interessant om te onderscheiden als je beleid gaat maken op ransomware-aanvallen.
Ja, intussen zijn eigenlijk alle reacties op de poll binnen en eigenlijk zegt iedereen unaniem nee. Okay, ik zou niet willen dat INW betaalt.
Nou, dat is mooi om mee te nemen. In het geval van INW zou het dus ook zomaar over zo'n targeted aanval kunnen gaan. En dan raak je echt die cybercrimineel, ja, waar je wil hebben. Goed, wij gaan nu natuurlijk kijken naar het eigen goed, het private perspectief van een organisatie om wel of niet te betalen, versus het publieke belang. Wat zou je als publiek, als algemeen belang willen? Hè? Dus voor jou als beleidsambtenaar, als je beleid maakt in een stelsel, is het natuurlijk altijd belangrijk om die twee naast elkaar te leggen. Dat ben je natuurlijk ook gewend om te doen. Dus het perspectief wel verplaatsen in het perspectief van de individuele organisatie. Die zal de kosten van niet betalen afwegen ten opzichte van de kosten van betalen. Vervolgens kijken van hey, hoe kunnen we een prikkel indienen om die kosten te veranderen. En daarbij gaat het over twee punten waar je kan ingrijpen als beleidsadviseur. Aan de ene kant kan je kijken van wat voor prikkels kunnen wij organisaties geven om voordat er zich ex ante, noemen we dat, voordat er zich een aanval plaatsvindt, beter te wapenen. Want herinner nog even dat stuk van Inge Bryan van Fox IT. Op het moment dat haar argument was van sommige organisaties staan met de rug tegen de muur. Die hebben geen backups, die hebben geen recovery mechanismen. Nou, als je kan zorgen als beleidsadviseur dat er minder organisaties geen backups hebben, dus met andere woorden dat er meer organisaties wel backups hebben, dan verklein je ook de kans dat ze later moeten betalen, die organisaties. Dus dat gaat allemaal over de prikkels vooraf. Vervolgens kan je natuurlijk ook kijken, wat kunnen we achteraf doen? Dus hoe kunnen we zorgen dat je achteraf een prikkel hebt om niet te betalen? Nou, een verbod op betalen is een vrij grote prikkel, want dan mag het gewoon niet. Maar daarvan wordt het terecht gezegd van, nou ja, sommige organisaties ja, die zijn slachtoffer van zo'n aanval, of die hebben toch hun zaakjes niet goed voor elkaar. Ja, die kunnen niet anders, want anders zouden de kosten misschien wel 1000 keer zo hoog zijn. Van betalen versus niet betalen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot beleid. Ik loop ze even kort door. Om eigenlijk in te grijpen in die prikkels, hè, zowel vooraf of achteraf.
Er komt zo meteen een poll aan, maar ik laat je eerst even rustig uitleggen. Poll gaat over, hè, wat spreekt jou als kijker op dit moment het meest aan. Dus ik wacht even dat je rustig hebt uitgelegd.
Ja, en als die poll staat, moet ik even goed gaan, die staat hier, achter mij. Dan ga ik weer even zo.
Ja.
Maar goed, daar staat de poll. Er zijn verschillende mogelijkheden. Allereerst kan je natuurlijk zeggen als beleidsmaker van ik ga in een bepaald stelsel, ga ik cybersecurity maatregelen subsidiëren. Zodat je vooraf betere cybersecurity hebt. Logisch. Cyberverzekering, dat is nummer 2. Je kan het gebruik van cyberverzekeringen stimuleren, die vervolgens ook weer die prikkels kunnen opleggen, omdat je dan alleen maar bij zo'n cyberverzekeraar mag als je bepaalde basismaatregelen hebt. Als je even, laat even backup als voorbeeld nemen, als je backups hebt. Nou, waar de discussie in de krant over ging, je kan losgeldbetalingen gaan verbieden. Dat is heel erg een prikkel natuurlijk ex post. Het gaat heel erg over welke beslissing maak je achteraf. Maar dat heeft natuurlijk ook invloed op de ex ante prikkel. Want als jij weet dat je niet meer losgeld mag betalen, dan ga je natuurlijk ook meer investeren in je cybersecurity. Een mildere vorm van geen losgeld meer betalen en dat verbieden is een belasting heffen op het betalen van losgeld. Want dan zou je kunnen zeggen, nou, voor degene die nog steeds met de rug tegen de muur zitten, die mogen nog steeds betalen. Ze moeten alleen een kleine belasting betalen. Of een grote belasting. En dat kan je laten afhangen van hoe het er precies uitziet. Maar in ieder geval, je laat die mogelijkheid open. Terwijl de organisaties die misschien net op een tipping point zitten van, zou ik nou wel betalen of zou ik nou niet betalen? Het ene kost zoveel, het andere kost zoveel. Die kun je misschien net nudgen dat ze niet gaan betalen, omdat er net een belasting op zit.
Ik heb de poll gestart en er is ook een reactie nog van Robert uit de chat. En dat hij zegt, hef dan een hogere belasting voor organisaties die hun zaken niet op orde hebben. Bijvoorbeeld backup waar we het nu over hebben. Mm-hmm. Dus hij stelt eigenlijk een soort variabel belastingvoet op.
Nou, dat is een hele slimme, want als je dan in de details gaat van de belasting, dat gaat eigenlijk voorbij deze booster, maar daar zullen we een toekomstige booster ook nog wat uitgebreider op ingaan. Dan kan je natuurlijk voorwaarden stellen aan een belasting of zelfs een subsidie. Dat is het vijfde punt. Dat je zegt van, nou ja, organisaties die willekeurig slachtoffer zijn geworden van een ransomware aanval, maar wel hun backups op orde hebben, maar toch met de rug om wat voor reden dan ook tegen de muur staan. Ze hadden bijvoorbeeld de juiste backups, maar toch zijn op een hele onvoorzienbare manier die backups ook geïnfecteerd. Nou, dat je zegt van, nou, die hoeven die belasting niet te betalen. Die subsidiëren misschien wel zelfs wel, hè, om ze te helpen niet te betalen. Maar de organisaties die de boel niet goed voor elkaar hebben, ja, die doen natuurlijk dan iets. Eén, ze hebben cybersecurity niet goed voor elkaar. En twee, ze doen ook nog een actie, namelijk het funden van een crimineel, die slecht is voor de samenleving. Nou, daar zou je van kunnen zeggen, nou, daar mag een kleine belasting ook wel tegenover staan als een soort vergoeding voor het, ja, toch een negatief beïnvloeden van het algemene goed. Hè? Want dat doe je er natuurlijk mee.
Ja, daar draait het om, ja.
Hoe staat het met de pols, Lars?
Nou, volgens mij heeft de boost van de cyberverzekering heb je eigen mensen weten overtuigen, denk ik. Want dat heeft nu 50% van de mensen geeft aan dat de beste optie is. En we hebben nog geen zieltjes gewonnen voor belastingen.
Oké, dus er is nog even wat werk aan de winkel. Wat is de tweede naar beste optie?
Dat ex-post en ex-ante hebben allebei de overige 25%.
Oké, prima. Nou, een ex-post subsidie is eigenlijk omgekeerde van een belasting op losgeld betalen. Je kan natuurlijk ook zeggen van, als je het niet betalen en wel betalen, maak het niet betalen goedkoper in plaats van het wel betalen duurder. Nou, dan krijg je natuurlijk hetzelfde effect.
Ja.
Alleen het enige is dat dan natuurlijk de staat geld kost. En een belasting levert geld op. Goed. Dan gaan we door naar het potentiële effect van een ransomware belasting. Dus ook voor degene die nu naar subsidies hebben gekeken, dit omgedraaid, gelden een deel van deze effecten ook voor subsidies op ransomware betalingen.
Ik schuif een beetje naar links, omdat er hier nog wat tekst
op staat. Oh, kijk, maar ik ga er nog weer voor. Ga naar links, maar dat komt voor de tekst. Nou, die zullen we volgende keer ietsje naar rechts schuiven, maar het gaat dus over de potentiële effecten. Allereerst natuurlijk een prikkel voor extra investeringen in cybersecurity. Hè, want een belasting verhoogt de kosten van het betalen van ransomware. Dus maakt het rendabeler om te investeren in maatregelen die een ransomware aanvalbetaling voorkomen. Dus even weer simpel gezegd, het loont dan meer om te investeren in backups, omdat je toekomstige kosten van betalen, het niet hebben van backups, omhoog gaan.
Ja, en tegelijkertijd door die maatregelen te nemen, zoals het voorstel van Robert bijvoorbeeld met die variabele belastingvoet, maakt het, daarbij komt het ook net dat je belasting misschien niet hoeft te betalen omdat je die maatregelen hebt genomen.
Exact. Dus ja, je kan ook belasting besparen.
Ja.
En de betaling van de ransomware. Maar dat is dus totaal ziek, die kosten gaan omhoog. Ja. Dus de kosten van ransomware betaling gaan omhoog omdat er gewoon een belasting bij zit. Overigens, dat is nog even een gedetailleerd effectje. Het zou zelfs kunnen dat de prijzen van de criminelen dan omlaag gaan. Omdat zij anticiperen op dat die belasting er nog bij komt.
Oh,
waardoor
ja.
zij ook minder inkomsten krijgen. Dat is wel een gedetailleerd voorbeeld hoor. En het internaliseert dat externe negatieve effect van het betalen aan een crimineel. Eigenlijk de samenleving krijgt daardoor inkomsten. En je zou die belastinginkomsten kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld weer voor een subsidie. In dezelfde hoek. Waardoor je die effecten vergroot. Nou, er is dus een extra prijs op ransomware. Wat ga je dus doen? Ex post. Als je geconfronteerd wordt met een ransomware aanval, hoe wordt die beslissing beïnvloed? Nou, het kan zijn dat er, als je een belasting heft op ransomware, en dus ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in de subsidies, als je een subsidie verleent op het niet betalen, dat dan meer mensen, meer organisaties, niet gaan betalen. Omdat simpelweg dat evenwichtsniveau verschuift.
Ja.
Dat hangt natuurlijk wel af van de prijselasticiteit. Dat is even uit de economieboeken. Maar het hangt er eigenlijk vanaf hoe de verdeling is in kosten van niet betalen. En even heel simpel gezegd, ik heb hier even het voorbeeld van de backups genomen. Probeer het even simpel uit te leggen. Als de een helft van de populatie backups heeft en eigenlijk al niet hoeft te betalen, en de andere helft van de populatie heeft geen backups en staat met de rug tegen de muur, zal nooit kunnen betalen. Zelfs niet als de belasting de prijs van de ransomware
verdubbelt.
Zal nooit niet kunnen betalen, ja. Excuus. Zal nooit niet kunnen betalen. Ja, dus de ene kant van de populatie heeft backups, de andere heeft geen backups. Ja, dan zul je dus ook zien, dat zie je hier in dit grafiekje, dat er eigenlijk geen verschuiving optreedt als je een belasting invoert. Want ja, die ene populatie kon het al betalen.
Ja.
Kon het al betalen om niet te betalen.
Ja.
Even simpel gezegd. En de andere kant van de populatie, die kon het toch al niet betalen om niet te betalen. Welke belasting je ook introduceert. Ja, misschien als je een oneindig hoge belasting introduceert. Maar dat is eigenlijk gewoon een verbod.
Ja.
Dus dat willen we juist voorkomen.
Ja.
In werkelijkheid ziet de wereld natuurlijk net iets anders uit. Zullen organisaties de populatie een wat minder dichotoom ja of nee niveau hebben van cybersecurity.
Ja.
Bijvoorbeeld backups met een verschillende ouderdom. Kan je voorstellen dat als jij een backup hebt van een uur geleden en je bent slachtoffer van een ransomwareaanval, dan zeg je dikke neus, ik kan niet betalen.
Ja, ja.
Maar misschien hebben sommige organisaties een backup van een half jaar. Dat komt natuurlijk. En dan moet je een half jaar terughalen. Dus misschien goedkoper dan helemaal niks terughalen.
Ja.
Maar voor dat soort organisaties zit je wel degelijk op een tipping point.
Ja.
En die kan je dus hetzij met een belasting of met een subsidie beïnvloeden. Ga ik nog even hier naar terug. Wat we ook hiermee doen is natuurlijk het criminele businessmodel eroderen. Dat hangt ook af van de targeted versus die scattered attacks. Daar hebben we natuurlijk de vorige keer over gehad. Dus dat maakt natuurlijk uit. Je zou zelfs een belasting kunnen aanpassen op het type aanval. Dat is misschien wel heel gecompliceerd, maar misschien is dat met een subsidie, daar gaan we volgende booster over hebben, ook wel mogelijk. Goed, wat zijn dan de obstakels bij het heffen van belasting? En wat maakt ook dat het meer een gedachte-experiment is om te kijken van, hoe kunnen we nou ingrijpen in die prikkels? En hoe kunnen die prikkels stimuleren ex ante, ex post? Dan op dit moment een reële optie. Allereerst publieke weerstand. Ik denk dat net al werd verwoord in de lijst, in de reacties. En niemand vond het een goed idee. Ga je mensen nou straffen dat ze slachtoffer zijn van een ransomware aanval? Ja, misschien moet je dat niet willen doen. Het mooie natuurlijk is wel dat je er voorwaarden aan kan verbinden, zoals terecht ook werd gezegd in de chat. Want misschien moeten we wel degene die gewoon na allerlei waarschuwingen we nog steeds verzaakt hebben om een backup aan te schaffen. Misschien ja, moeten we niet als samenleving voor de kosten opdraaien van zo'n ransomware betaling. Hè? Van die enkele organisatie. Dus dat is een debat. Dat heeft ook te maken met het volgende punt. De ongelijkheid. Hè? Sommige ransomware aanvallen die treffen mensen compleet willekeurig. En daarvan zou het oneerlijk zijn om te zeggen van, nou ja, we gaan jou wel belasten omdat je toevallig een aanval hebt gehad en jou niet. Nou, daar kan je ook kijken van, nou kunnen we niet slim ook met een subsidie de kosten van niet betalen verlagen. Daar gaan we een volgende booster over kijken. En natuurlijk wat ook genoemd wordt belastingontwijking. Op het moment dat jij natuurlijk een belasting moet betalen op een ransomware betaling, gaan nu vanuit dat iedereen netjes de belasting betaalt, nou, dan zouden bijvoorbeeld organisaties hun ransomware betalingen kunnen gaan verzwijgen. Ik weet niet hoe verstandig dat is, want een ransomware betaling kan je tot dit moment gewoon als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. Ja. Betekent dat je dat ook niet meer kan. Hè? Dus daar zit ook wel...
Daarbij komt trouwens ook kijken dat natuurlijk die betalingen zijn vaak in crypto's, zitten in de blockchain, zijn openbaar, alle data is openbaar beschikbaar. Dus de Belastingdienst kan heel makkelijk nagaan, zijn er betalingen gedaan hiervoor.
Ja, dus er zijn hier oplossingen voor. Tegelijkertijd zou je bijvoorbeeld ook nog als cybercrimineel hierop in kunnen spelen. Ja. Kunnen zeggen van, nou, wij gaan als cybercrimineel geen betaling, maar je krijgt een soort abonnement dat je bij ons kan afsluiten, net als de maffia in Sicilië. Ja. Kon je ook een abonnementje afsluiten dat je nooit je auto nooit
niet kapot geslagen
werd. En dat zou je dan ook kunnen zien als een soort van betaling, wat dan geen betaling is. Dus dit zijn natuurlijk hele praktische obstakels die we hartstikke serieus moeten nemen bij dit onderwerp. Hoe kan een belasting op ransomware losgeld eruit zien? Nou, daar gaan we een volgende booster na de zomer op in, want de edities voor de zomer staan allemaal al vast. Je zou een belasting kunnen doen in combinatie met een subsidie. Dus bijvoorbeeld een lage belasting op wel betalen, relatief laag, in combinatie met een subsidie op niet betalen. Ja. Wat je dan veroorzaakt is dat verschil tussen betalen en niet betalen voor die middengroep die op dat tipping point zit,
ja,
nou flink uit elkaar getrokken wordt. Waardoor je meer organisaties zult krijgen die naar die kant van het niet betalen gaan. Tegelijkertijd de organisaties die met de rug tegen de muur staan, zoals ik het maar even noem, zonder backups. Ja, die moeten alleen een kleine belasting betalen. Maar die mogen nog steeds wel betalen. Nou, een tweede optie, daar gaan we ook een volgende booster dieper op in, is een hoge belasting op wel betalen. He, dus echt even een forse belasting op wel betalen in combinatie met een hoge belasting, hoge subsidie op niet betalen. Op dat moment creëer je een situatie waarin je ook de organisaties die wat meer met die rug tegen die muur staan, toch naar dat niet betalen krijgt. Want zelfs als is de kosten van betalen nu op dit moment dan voor zo'n organisatie veel hoger dan niet betalen.
Ja.
Aan de ene kant gaan die kosten van betalen nog meer omhoog. Maar de kosten van niet betalen gaan ook heel sterk naar beneden.
Ja.
Omdat je een hele stevige subsidie krijgt. Ja. Dus die organisaties die zullen dan uiteindelijk goedkoper uit zijn dan wanneer er geen belasting/subsidie was. Of misschien juist niet. Maar dat hangt af van de verschillende van de precieze vormgeving daarvan. Eigenlijk wil je zelfs dat die organisaties na een aanval nog steeds wat duurder uit zijn. Zodat je ook die prikkel houdt om vooraf te investeren in cybersecurity.
Ja. Logisch, ja.
Je wil wel dat als er een cyberaanval is, dat je daar, als je daar niet goed mee om kan gaan, daar nog wel een prikkel hebt.
Ja.
Dat je vooraf moet investeren. Want anders zou je zoiets krijgen dat organisaties allemaal subsidies krijgen voor het niet betalen van ransomware.
Ja.
En wat is dan de prikkel nog om te investeren in cybersecurity? Zeker. Dus daar moet je ook goed op letten. Dus samenvattend, we komen aan het eind van deze booster sessie. Lars, als jij nog input hebt van de mensen, moet je het even, dan noem jij het, hè?
Ja, dan noem ik het.
We hebben creatief nagedacht over prikkels voor enerzijds die ex-ante, dus voordat er een incident is, investering in cybersecurity in een stelsel. Dus om het algemeen niveau van cybersecurity omhoog te brengen. We hebben het gehad over die ex-post balans tussen wel en niet betalen en welke methodes er zijn om dat evenwicht voor organisaties te veranderen. En dat evenwicht voor elke organisatie dus ook anders ligt.
Ja.
Dus hoe ga je een evenwicht creëren waar de organisatie met de rug tegen de muur staat nog steeds een mogelijkheid hebben om te betalen, maar waarbij organisaties op een tipping point zitten misschien niet gaan betalen.
Ja.
Nou, daarvoor belangrijk is dus, wat we dus hebben gedaan, is het verplaatsen in het perspectief van de organisatie die wordt geconfronteerd met zo'n ransomware aanval. En dus ook kijken naar wat zijn nou de kosten en baten van zo'n organisatie.
Ja.
En die ook in lijn brengen, en dat is denk ik de taak als beleidsadviseur, ook in een stelsel, bijvoorbeeld in een drinkwaterstelsel of in een luchtvaartstelsel. Want hoe kan je die nou in lijn brengen met wat je als publieke baten ziet? Hè? Een hoger niveau van cybersecurity. En dat is het eigenlijk belangrijkste. Hè? Dus dat ex-ante effect, dat is het belangrijkste. Maar wellicht ook door ex-post wat te doen en dus die prikkels wat te veranderen. En te zorgen dat er ook misschien grosso modo minder organisaties gaan betalen. Enerzijds door direct niet te betalen. Maar anderzijds, en dat is voornaamste, doordat ze er gewoon veel beter voor staan. Voordat een aanval plaatsvindt.
Ja.
En dat willen we natuurlijk uiteindelijk bereiken.
Ja.
Met deze discussie. Nou, meer weten over belasting in combinatie met subsidies. Daar gaan we in een andere boostersessie uitgebreider op in. De volgende boosters op 24 mei. Daar gaan we het hebben over de zorgplicht voor cybersecurity vanuit bedrijven in die B2B-relaties. We zien jullie heel graag daar weer terug. Lars, ik wil jou graag danken voor het hosten van deze sessie.
Jij ook bedankt.
En dank voor het kijken en het meedenken. En tot 24 mei.